Goedemorgen gemeente. De kerkraad heet u en jou alle hartelijk welkom in deze dienst, waar voorganger zal zijn de proponent Van der Born uit Leiden. We hebben u verder de volgende afkondigingen. Zo de Heere wil in Wellever, zal er komende week zondag weer een gezamenlijke dienst zijn. Deze zal zijn om 10:00 in Watergang en de voorganger zal zijn onze oud-predikant dominee Brunt. De collecte in deze dienst. De eerste collecte zal zijn voor de diaconie. Het doel van deze collecte is de Ondergrondse Kerk. Stichting de Ondergrondse Kerk is opgericht ten dienste van vervolgde christenen wereldwijd. Deze interkerkelijke stichting maakt onderdeel uit van een wereldwijde zendingsorganisatie, die in meer dan 50 landen is vertegenwoordigd. De interkerkelijke organisatie die vervolgde christenen ondersteunt in landen als Cuba, China, Indonesië, Pakistan en Iran. Deze graag bij u van harte aanbevolen. Daarnaast hebben we nog een tweede en een derde collecte. Deze zullen zijn voor de instandhouding van de erediensten en het onderhoud van de gebouwen. We hebben nog een overige mededeling. Dat is vandaag. Is Dick en Jantje, 30 jaar getrouwd. Van harte vanaf deze plek. En dat gaat laten vragen of niet ongewenst voorbij gaan. We hebben een tractatie bij de koffie vandaag en die komt ook bij hun vandaan. Van harte. Als laatste mag ik u vragen om staande te gaan zingen. En dat zal zijn Psalm 149, vers 1 en 5. En de kerkraden wensen u allen een gezegende dienst toe.
Laten we nu eerst stil worden om ons voor te bereiden op deze dienst. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Vanmorgen lezen we de geschiedenis van de Emmausgangers. Een verhaal waarin we onszelf kunnen herkennen, hun reis als onze levensreis. Maar ook dat moment dat Jezus zichzelf openbaart. En zonder die openbaring van Jezus waren zowel de Emmausgangers als ook wij vandaag zo vaak de weg kwijtgeraakt en zelf onze eigen weg gegaan. En daarover willen we nu ook zingen in lied 298 uit de bundel Op toonhoogte. Lied 298, Heer, wij zijn bijeengekomen, mensen overal vandaan. Laten we alle versen daarvan zingen. We zijn hier vanmorgen weer bij elkaar, een week nadat we het paasfeest hebben gevierd, dat Jezus Christus leeft, dat hij is opgestaan uit de doden, dat het licht het heeft gewonnen van het duister. En daar hebben ze juist ook van gezongen, dat het licht van Christus schijnt ook in onze levens. En ook als we falen, ook als we weer verdwalen, schijnt Gods licht in ons leven. En daarom lezen we ook elke zondag Gods geboden, Gods richtlijnen voor ons leven. En daarom willen we ook vanmorgen daarnaar luisteren. We lezen vanmorgen een gedeelte uit het Nieuwe Testament, uit een brief van Paulus aan de Colossenzen. En hij maakt daar de vergelijking met de opstanding van Christus met ons leven. Dat ook ons leven mag zijn als een leven in Christus, opgewekt en aan de dood onttrokken. Ik lees u Colossenzen 3. En daarna zingen we Psalm 19, vers 3 en 5. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld toen u in die dingen leefde. Maar nu leg ook dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en u met de nieuwe mens bekleed bent, die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene, barbaar en skiet, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen. Bekleed u dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe ook u in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet, met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God de Vader dankt door hem.
Thank you.
Voor we met elkaar de Bijbel openen en voordat jullie jongens en meisjes naar de kindernevendienst gaan, bidden wij God of Hij bij ons wil zijn met zijn Heilige Geest. Laten we samen bidden. Heere God, trouwe Vader in de hemel, we danken U dat U ons hier vanmorgen weer samenbrengt. Dat we hier op de eerste dag van de week weer in de kerk mogen zijn, op de dag van Uw opstanding. Nog maar een week geleden waren we hier ook en vierden we samen het paasfeest. Vierden we samen dat U bent opgestaan uit de dood. Dat U niet in het graf bent gebleven, maar dat U leeft. Dat U bent opgestaan. Ja, dat was een gebeurtenis in de tijd van de discipelen, toen in Israël, die hun leven op zijn kop zetten. Een wonder die wat eigenlijk niet voor te stellen was. Maar ook vandaag, ook in ons leven, is uw opstanding nog steeds een gebeurtenis die ons leven op onze kop zet. Omdat het nieuwe wegen opent, omdat het ons een nieuw perspectief laat zien. Omdat u ons in de opstanding laat zien dat de dood niet het laatste woord heeft. Dat wat wij bedenken niet de laatste mogelijkheid is, maar dat u nieuwe wegen opent. Dat u uw wonderlijke gang gaat in de wereld en in ons leven. En vanmorgen belijden we u, Heere God, dat we zo vaak zelf onze wegen kiezen. Dat we zelf heel vaak denken te weten wat de beste weg is. En dat we eigenlijk ons leven inrichten alsof u nooit was opgestaan. Ook al belijden we dat u leeft, dat u bent opgestaan, als we kijken naar ons leven en de keuzes die we maken, ja, dan doen we soms misschien wel alsof u in het graf bent gebleven. Vanmorgen willen we een gedeelte uit de Bijbel lezen over de Emmausgangers. Zij konden het niet geloven dat u was opgestaan uit de dood. Teleurgesteld hadden ze Jeruzalem achter zich gelaten. En Heere God, zij hadden het nodig dat u zich bij hen voegde. Dat u zich aan hen openbaarde. En zo hebben wij het ook vanmorgen nodig. Dat u in ons midden aanwezig bent met uw Heilige Geest. Dat u ook onze harten opent. Dat u voor ons de schriften opent. Zoals u dat ook deed voor de Emmausgangers. En daarom bidden wij u, Heilige Geest, kom in ons midden en open onze harten. Zodat we Christus mogen zien. Als we de schriften lezen, als we daarover nadenken, samen zingen en bidden. Ja, geef dat we dan u mogen zien. En mogen ervaren dat u de levende bent, de opgestane Heer. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Wij lezen uit Lucas 24 vanmorgen. Onze lezing is dus uit het Nieuwe Testament, Lucas 24... vers 13 tot en met 35. En daar lees ik het evangelie, daar staan de volgende woorden. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat 60 stadien van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaus was. En zij spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde, terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat zij hem niet herkenden. En hij zei tegen hen, wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert, En waarom ziet u er zo bedroefd uit? En de een, van wie de naam Kleopas was, antwoordde en zei tegen hem: Bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En hij zei tegen hen: Welke dan? En zij zeiden tegen hem: De dingen met betrekking tot Jezus, de Nazarener, die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. En hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden, die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. En toen zij zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden, die zeiden dat hij leeft. En sommige van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen ze niet. En Jezus zei tegen hen: O onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat er in al de schriften over hem geschreven was. En zij kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en hij deed alsof hij verder zou gaan. En zij drongen er bij hem op aan en zeiden: Blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde, toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend en zij herkenden hem. Maar hij verdween uit hun gezicht. En zij zeiden tegen elkaar: Was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? En op datzelfde moment stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem en vonden de 11 discipelen en hen die bij hen waren bijeen. Die zeiden: De Heer is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En zij vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Hier eindigt de schriftlezing. Dit is het woord van God. Laten we nu samen zingen lied 92 uit Op toonhoogte, vers 1, 2 en 3. God dank, laat iedereen het horen. Christus is waarlijk opgestaan. Lied 92 uit Op toonhoogte. Jullie gaan wel heel snel weg. Wacht even, ik heb nog een vraag aan jullie. Jullie mogen nog even naar voren komen. Ik dacht dat ik nog even een gesprekje met jullie mocht hebben. Dat leek me wel leuk. Ik was pas op de fiets en ik had een boodschap gedaan. En toen reed ik weer naar huis. Toen kwam ik onderweg. Er kwam een vriend langs fietsen. En die zwaaide naar mij en die riep mij nog. Maar ik had hem helemaal niet gezien. En toen sprak ik hem de volgende dag. En toen zei hij tegen mij: ik zag jou fietsen, maar jij reageerde helemaal niet. Zag je me niet? Of wilde je me soms niet zien? Nou, ik kon me echt niet herinneren dat ik hem tegen was gekomen. Hij was echt langs gefietst. Maar wat denken jullie? Wilde ik hem niet zien? Nee, dat was het niet, hè? Wat zou het dan zijn geweest dat ik hem gewoon niet zag fietsen? Had ik misschien een zonnebril op dat ik hem niet kon zien? Dat was het ook niet. Dat is heel raar, hè? Soms heb je dat. Misschien hebben jullie dat ook wel eens. Dat je bijvoorbeeld thuis een boek aan het lezen bent of zo. En dat je moeder iets aan je vraagt. Maar dat je zo geconcentreerd in dat verhaal zit. Dat je niet doorhebt dat je moeder iets aan je vraagt. En dat gebeurde eigenlijk ook een beetje met de Emmausgangers. Daar hebben we net over in de Bijbel gelezen. Twee mannen. En die zagen helemaal niet dat Jezus bij hun kwam lopen. Ze herkenden hem niet eens. En dat kwam eigenlijk omdat ze met hun gedachten helemaal ergens anders waren. Dat ze helemaal nog zaten te denken over wat er allemaal gebeurd was. Dat Jezus was gestorven. Dat hij aan een kruis was overleden. Dat hebben we vorige week nog in de kerk over nagedacht. Maar ze waren daar zo mee bezig in hun hoofd dat ze gewoon helemaal niet zagen dat Jezus erbij kwam. Maar dan is het heel handig als iemand ineens zegt: hé, word eens even wakker. Ik ben het. Dat Jezus ineens laat zien dat hij het was. Nou, daar gaan we hier in de kerk over nadenken. En ik denk dat jullie een eigen verhaal hebben bij de kindernevendienst. Maar dan zien we jullie straks weer terug in de kerk. Veel plezier. Na de preek zingen we gezang 277, vers 1, 2 en 5, zonder dat ik dat nog verder aankondig. Gezang 277. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, vandaag is het weer zondag. Vandaag is het de dag waarop we vieren dat Jezus is opgestaan. Een week geleden stond dat in het bijzonder centraal, toen we het paasfeest vierden. Maar elke zondag opnieuw, elke eerste dag van de week, mogen we vieren dat Christus leeft, dat Hij is opgestaan. Het moment dat ons hele christelijke geloof bepaalt en dat ons leven ook kleur mag geven. En dat was niet alleen toen in Israël van belang, maar ook vandaag in ons leven. En daarom, elke zondag vieren we dat. Dat Christus leeft, dat Hij is opgestaan. Maar toch kan ons geloof soms minder uitbundig zijn. En hebben we helemaal niet de neiging om dat te gaan vieren. Want soms merken we er gewoon weinig van. Of voelt het helemaal niet vanzelfsprekend om te geloven dat Jezus de dood heeft overwonnen? En is het juist moeilijk om te geloven dat Hij het middelpunt van ons leven is? Dat zijn leven ook ons leven bepaalt? Soms zijn ook onze ogen daarvoor gesloten. Dan zien we het niet, dan merken we het niet. En dan denken we aan heel andere dingen. Eigenlijk net als de Emmausgangers. Want hun leven was denk ik niet heel veel anders dan ons leven. Als je over hun reis leest van Jeruzalem naar Emmaus, dan leest dat ook als een heel normaal verhaal. Een verhaal waarin wij onszelf kunnen herkennen. Onderweg praten ze met elkaar. Ze discussiëren met elkaar over wat ze hebben meegemaakt. En als ze zijn aangekomen in hun huis, eten ze met elkaar. Een hele herkenbare setting waarin wij onszelf kunnen herkennen. Samen onderweg. En als we zijn aangekomen bij ons huis, eten we met elkaar. Want de afgelopen week zijn wij ook allemaal onderweg geweest. Onderweg naar familie, onderweg naar uw werkplek, onderweg naar de supermarkt. En hoe vaak heeft u nog nagedacht over Pasen, over de betekenis van Jezus' opstanding uit de dood? Of hebt u er misschien met iemand over doorgesproken? Over wat dat paasfeest betekent voor uw dagelijks leven? Misschien zegt u, Pasen, ja, dat lijkt eigenlijk alweer lang geleden. Ik heb al zoveel gedaan in de afgelopen week. Ik heb mijn aandacht nodig gehad voor mijn werk, voor mijn dagelijkse bezigheden. En over Pasen heb ik eigenlijk niet zoveel meer nagedacht. Nou, zo gek is dat ook niet. Zo gaat het heel vaak in ons leven, denk ik. Bij mij wel in ieder geval. Maar hoe houden we dan toch het zicht op Jezus? Ook als ons leven moeilijke momenten kent en we hem heel hard nodig hebben. Hoe kunnen we dan toch blijven leven vanuit het bevrijdende evangelie van Pasen? In deze preek kijken we mee met de Emmausgangers. Want hun reis is goed te vergelijken met ons leven, wat ook een reis is. En de reis van de Emmausgangers zit vol beweging. Eerst trekken ze weg uit Jeruzalem, op weg naar Emmaus. En onderweg komt er een vreemdeling bij hen. Dat is Jezus. Maar dan herkennen ze hem nog niet. Pas aan tafel, als Jezus zichzelf openbaart, dan herkennen de Emmausgangers dat hij het is. En komen ze opnieuw in beweging. Want dan gaan ze van Emmaus weer terug naar Jeruzalem. En zo kan ook ons leven eruit zien. Een vlucht of een vraag die ons leven tot stilstand brengt. Maar ook die toenadering van God die ons opnieuw in beweging brengt. Kleopas en zijn metgezel, ze waren vanuit Jeruzalem naar Emmaus vertrokken. Het was een reis van een paar uur. 60 stadia staat er in de Bijbel, dat is ongeveer 11 kilometer. Dus tijdens die weg, tijdens die reis, hadden ze genoeg tijd om door te spreken over alles wat er gebeurd was. Maar ze hadden Jeruzalem niet zomaar de rug toegekeerd, want ze waren teleurgesteld. Ze waren niet voor niets uit Jeruzalem vertrokken, want ja, dat hele verhaal, het hele de komst van Jezus in Jeruzalem, waar ze zo naar hadden uitgekeken, was uitgelopen op een drama. Want hij was die veelbelovende leraar. Die Messias die komen zou. Steeds meer mensen dachten dat. Een grote menigte had zich onderweg bij hem gevoegd. Want hij kon de schriften met gezag uitleggen. Hij deed wonderen. En hij sprak over het koninkrijk van God dat zou komen. Ja, al die mensen die zich bij Jezus hadden gevoegd, ze keken vol verwachting naar Jezus. Nu gaat het gebeuren. Dit is de tijd waarvan de profeten al gesproken hadden. Het koninkrijk van God gaat komen. God zou hem helpen en hij zou Israël helpen. Dat was de verwachting. Maar die verwachtingen bleken te hoog gestemd. Er was helemaal niets van terechtgekomen. Van die droom was niets uitgekomen. Jezus bleek helemaal niet de Messias die hen van de Romeinen zou verlossen. Want de machthebbers waren niet verjaagd en van een nieuw koninkrijk was nog steeds geen sprake. Nee, in plaats daarvan was Jezus zelfs gekruisigd. Bijna alle inwoners hadden zich tegen hem gekeerd. En ze hadden geroepen, kruisigt hem, kruisigt hem. En zo was die leraar, van wie ze zoveel hadden verwacht, uiteindelijk de dood gestorven. Was hij begraven. Einde verhaal. Ja, daar spraken Kleopas en zijn metgezel over, terwijl ze van Jeruzalem naar Emmaus wandelden. En zo kan ook onze levensweg eruit zien. Genoeg te bespreken, genoeg om van gedachten over te wisselen. Over je teleurstellingen. Over de doelen die je niet gehaald hebt. Of over dromen die in duigen vielen. Wat is het fijn als er dan iemand is die naar je wil luisteren. Iemand die begrip toont. Iemand die met je mee wil kijken en ook zijn visie op de gebeurtenissen kan geven. Want met teleurstellingen hebben we allemaal wel in ons leven te maken. Dat kan een hele kleine teleurstelling zijn, zoals bijvoorbeeld een fiets die gestolen is. Je komt terug bij de fietsenstalling. Vanmorgen stond je fiets er nog, maar nu is die weg. Daar kan je flink van balen, je bent teleurgesteld. En je moet op zoek naar een andere manier om naar huis te komen. Maar in ons leven kunnen we ook te maken hebben met veel grotere teleurstellingen. Situaties waarin een diep verlangen onvervuld bleef. En dan denk ik bijvoorbeeld aan een volgende stap in je carrière die er toch niet kwam. Of een hogere plaatsing in je sportteam waar je zo op gehoopt had. Maar op het laatst bleek iemand anders daarvoor geselecteerd te zijn. Maar ook op allerlei andere plekken kunnen we te maken hebben met teleurstellingen. In de kerk of in je huwelijk. En wat doe je dan? Loop je dan weg, boos en teleurgesteld? Besluit je om te vluchten? Dat deden de Emmausgangers. Ze vluchtten weg van de plek waar ze teleurgesteld waren. Ja, of het nu te maken heeft met je werkplek, met je sportplek, met de kerk. Al die teleurstellingen hebben ook invloed op onze kijk op Jezus. Want je bent je weg biddend gegaan. Je hebt hem gevraagd om zijn zegen. Maar hoe zit dat dan als je teleurgesteld bent? Het lijkt wel alsof God zwijgt. Van een levende God merk je maar weinig. En wat we dan nodig hebben is iemand die met ons meeloopt. Iemand die naar ons luistert. Niet iemand die met allerlei adviezen komt. Maar iemand die er voor je is. Die gewoon luistert en aan jou de vraag stelt. Waarom ben je nu boos? Wat zit je dwars? En dat is precies wat Jezus doet bij de Emmausgangers. Want terwijl ze daar lopen op die weg, voegt Jezus zich bij hen. En wat mij opvalt, is dat Jezus zich niet direct bekend maakt. Want waarom openbaart Jezus zich niet meteen aan de Emmausgangers? Waarom neemt hij hun teleurstelling niet direct weg door te zeggen, ik ben het, Jezus. Herkennen jullie me niet? Ik was dood, inderdaad, maar ik ben opgestaan. Je hoeft niet teleurgesteld te zijn, want ik heb de dood overwonnen. Maar dat gebeurt niet. Jezus luistert. Hij loopt met hen mee. En hij neemt hun teleurstellingen serieus. Om de heerlijkheid van God te openbaren, moeten de ogen van de Emmausgangers langzamerhand geopend worden. Daar is tijd voor nodig. En ook deze fase is van belang. Dat Jezus naar hen luistert. Dat hij met hen meeloopt. En misschien heeft u die ervaring ook wel eens gehad. Dat het zo heilzaam is dat er naar u geluisterd wordt. Dat iemand zegt, vertel nou eens, hoe zie jij het allemaal? Hoe kijk jij tegen deze situatie aan? En dat kan heel verhelderend zijn om zelf te vertellen wat je hebt meegemaakt. Want dat ordent je gedachten. Het helpt je om nog eens terug te kijken van wat is er gebeurd en hoe kijk ik er tegenaan. En zo voegt ook Jezus zich bij hen en luistert naar hun gesprekken. En dan vraagt hij, wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert? En dan gebeurt er iets dat opvalt, want Kleopas houdt halt. De vraag van Jezus heeft het gesprek duidelijk onderbroken. De man die zich bij hen had gevoegd, komt met een vraag die hen stil doet staan. Wat krijgen we nu? Weet deze vreemdeling echt niet wat er in deze dagen in Jeruzalem is gebeurd? De vertaling die wij gelezen hebben, heeft het hier iets anders vertaald dan ik denk dat het vanuit het Grieks beter over zou komen. Want er staat dat Jezus hen vroeg waarom zij er bedroefd uitzien. Maar eigenlijk staat er, zij stonden stil en keken bedroefd. Jezus' vraag had de mannen stilgezet. Het was een onderbreking. En ik stel me zo voor dat ze eerst al lopend met elkaar in gesprek waren. Dat ze voor zich uit hadden gekeken. Maar toen die vraag van Jezus kwam, stonden ze stil en keken ze die vreemdeling aan. Weet u echt niet wat er gebeurd is? De Emmausgangers en Jezus. Ze staan stil, ze kijken elkaar aan. Maar ze herkennen hem niet. Hun ogen werden gesloten gehouden, lezen we. Hun droefheid, hun teleurstelling was als een waas voor hun ogen. Maar om Gods heerlijkheid te openbaren, moesten hun ogen eerst geopend worden voor hun eigen teleurstelling. Voor hun kijk op de gebeurtenissen. En daarom vraagt Jezus, vertel eens, welke dingen zijn er dan gebeurd? Jezus laat hen zelf het verhaal vertellen. Jezus probeert hun ogen te openen voor hun teleurstelling. En door hen te vragen wat er gebeurd is, laat hij hun de pijn in hun hart onder ogen zien. Welke gebeurtenissen zijn er dan in Jeruzalem geweest? Welke verwachtingen zijn er gekwetst? Jezus luistert naar hen. En wat mij opviel is dat zelfs dat bericht van die vrouwen over het lege graf en over de verschijning van engelen hen er uiteindelijk niet van heeft weerhouden om toch naar Emmaüs terug te gaan. Hun vlucht uit Jeruzalem naar Emmaüs was niet gecanceld door dat bericht. Ze waren er wel ontsteld van, lezen we. Ontsteld van dat bericht van die vrouwen. Ze waren zich wezenloos geschrokken. Maar ze waren nog zo teleurgesteld, zo verdrietig, dat ze dachten, we gaan weg. We gaan weg uit Jeruzalem. Want die Messias, hij is overleden. Hij ligt in het graf. Ze zitten nog helemaal in hun hoofd bij die kruisiging. Hoe kon het toch gebeuren dat hij was overgeleverd? Dat hij gekruisigd was, gestorven? Dat de droom van Gods verlossing van Israël zo moest eindigen? En dat verhaal van het lege graf moest er nog bij komen. De gedachte dat Jezus was opgestaan uit de dood was echt niet bij hen opgekomen. Die afloop van dat verhaal was totaal uitgesloten. Dus waren ze weggevlucht. Weggevlucht uit Jeruzalem naar Emmaüs. O onverstandige en trage van hart, zegt Jezus dan. Een uitroep vol emotie. Opnieuw een interruptie die de Emmausgangers doet stilstaan. Nu is het niet de ontzetting van de Emmausgangers over de onbekendheid van die vreemdeling met alles wat er in Jeruzalem gebeurd was. Nee, nu is het een berisping van Jezus. Een terechtwijzing die het gesprek onderbreekt. Onverstandige en trage van hart. Jullie hebben me verteld wat jullie hebben meegemaakt, zegt Jezus als het ware. Jullie hebben mij jullie kijk op het verhaal verteld. Maar dat jullie niet geloven wat de profeten hierover gesproken hebben. Moest de Christus niet lijden om zijn heerlijkheid in te gaan? Nadat Jezus zich bij de leerlingen heeft gevoegd en hen heeft gevraagd wat ze hebben meegemaakt en waar hun gesprekken over gaan, blijft het dus niet alleen bij luisteren. Nee, hij vindt er ook iets van. Hij moet iets zeggen. Deze vreemdeling, hij wil ook zijn kijk op de geschiedenis geven. Op de gebeurtenissen in Jeruzalem. En zo openbaart Jezus de schriften. Hij legt uit dat alles wat in de schriften voorzegd was, precies dat is wat er nu in Jeruzalem gebeurd is. Dus twee keer in dat gesprek onderweg wordt hun wandeling onderbroken. Twee keer is het een vraag die hen stil doet staan. Eerst de vraag van Jezus, wat er allemaal gebeurd was in Jeruzalem. En nu de opmerking, de berisping van Jezus. Wie heeft het eigenlijk niet begrepen? Wie is hier verblind geraakt? Die vreemdeling of de Emmausgangers? Dat hebben wij toch ook vaak nodig, zo'n kritische vraag. Een heilige interruptie. Een onderbreking van onze dagelijkse bezigheden, van onze dagelijkse ingesleten patronen. Iemand die ons tot de orde roept. Bij wijze van spreken iemand die, terwijl we op de fiets zitten, even zijn fietsbel gebruikt, zodat we wakker worden, zodat we ineens tot bewustzijn komen. Oh ja, ik moet opletten, want ik ben op de fiets. Iemand die in een gesprek aan ons vraagt, wat is er nu gebeurd? En denk je echt dat die kijk, die duiding op de gebeurtenissen, de juiste duiding is? Weet je zeker dat je geen waas voor je ogen hebt? Ons leven kan door de snelheid en jachtigheid van ons leven ook onze ogen sluiten. Want we kunnen onze aandacht maar op een aantal dingen tegelijk richten. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar ik vind het lastig om te multitasken, om heel veel dingen tegelijk te zien. En voor je het weet ben je eigenlijk maar op één ding gericht. Voor je het weet raakt de opgestane Christus langzaam uit beeld. Letterlijk uit je blikveld verdwenen. Ons levenstempo, onze dagelijkse doelen en targets, ze kunnen onze aandacht helemaal in beslag nemen. En we hebben vaak hoge verwachtingen van het leven. Naar welke plek heeft God in ons leven? Vinden we de tijd en de ruimte voor die trage vragen van het leven? Nemen we de tijd om te overdenken wat het betekent dat Jezus is opgestaan? Wat dat betekent voor ons leven van alle dag? Dat is best lastig. Dat merk ik zelf ook. Lastig omdat je aandacht zo gauw is afgeleid. In de ontmoeting met Jezus moeten we ruimte geven aan die vragen. Moeten we ook onze eigen schuld onder ogen zien. We moeten eerlijk in ons hart kijken, naar binnen kijken, wat onze misstappen zijn geweest. Op welke momenten we toch onze eigen weg gekozen hebben. Wanneer we zelf precies wisten hoe onze verlangens het beste vervuld konden worden. Wanneer was onze traagheid de reden om een verkeerde beslissing te nemen. En zo wil God ook vandaag ons leven onderbreken. Hij wil als het ware een stoorzender zijn. Iemand die misschien wel ons tot irritatie wekt omdat hij een kritische vraag stelt. Maar die kritische vraag heeft tot doel om ons ongeloof aan de kaak te stellen. Onze traagheid. Die heilige interruptie heeft als doel om onze kijk op de gebeurtenissen nog eens opnieuw tegen het licht te houden. Want misschien is er ook wel een andere kijk, een andere blik die ons iets anders laat zien, die ons een nieuwe weg wijst, een andere weg in ons leven. Op zulke momenten zegt God als het ware, luister nu eens naar mij. Ik ken je overdenkingen. Ik weet de overleggingen die je in je hart hebt, welke gedachten er zijn. Maar wees nu eens stil. Laat mij spreken. Laat mij een woord tot je richten. Een woord dat je wakker schudt. Een woord dat misschien wel schuurt met jouw visie. Maar het is een woord dat jouw nieuwe hoop geeft. Dat is wat de opgestane Heer komt doen. Hij doorbreekt het normale. Hij doorbreekt het doodgewone. Want de dood is niet gewoon. De opstanding maakt plaats voor het wonder. De levende maakt plaats voor vreugde in plaats van teleurstelling. Een heilige doorbreking van onze patronen, van onze gedachten. Een heilige onderbreking van ons spreken. Dat komt Jezus doen. Dat deed hij bij die twee teleurgestelde Emmausgangers. Maar ook bij ons vandaag. En elke keer als we hier samenkomen in de kerk, als we Gods aangezicht zoeken, misschien ook door de weeks, in onze eigen momenten dat we de Bijbel openen, of samen met anderen, als we bidden om zijn zegen over ons leven, al die momenten zijn als het ware een heilige onderbreking waarin God zijn woord tot ons laat komen. Een woord dat ons wakker schudt. Trager van hart. Zelfs in die snelle wereld, in de jachtigheid van ons bestaan, waarin geen tijd lijkt te zijn voor die trage vragen, klinkt die terechtwijzing tragen van hart. Maar die momenten zijn zo kostbaar. Want ze leren ons hoe we ons tot God verhouden. En ze laten ons ook zien op welke momenten we misschien verkeerde keuzes hebben gemaakt. Ze laten ons zien dat we ook zelf schuldig staan tegenover God. Die stem van God, dat woord dat ons leven onderbreekt, hebben we nodig om terug te worden geroepen bij God. Om die andere kijk op de gebeurtenissen ook serieus te nemen. En we hebben het nodig om te beseffen dat we afhankelijk zijn van Gods genade. Want anders zouden we zelf onze wegen kiezen. Zouden we misschien verdwalen. Anders zouden we blijven vluchten. Vluchten van die plek waar we teleurgesteld zijn. Weg van de opgestane Heer, want we dachten dat Hij dood was. Weg van de kerk misschien, waar Christus wordt verkondigd als opgestane Heer, maar waar we zo weinig merken. Voor de Emmausgangers was deze terechtwijzing heel erg nodig. Ze zijn ervan overrompeld, ze staan stil. Ze weten niet wat ze daarvan moeten denken. En ze luisteren naar wat Jezus hen uitlegt. Een welkome onderbreking in hun droefheid en teleurstelling. En als ze dan aangekomen zijn bij hun huis, dan lijkt het alsof Jezus verder wil gaan. Maar u wilt toch niet weggaan, zeggen ze. Blijf bij ons. Ze dringen er zelfs op aan. En zou je zeggen, zien ze dan nu dat Jezus het is? Zien ze nu dat Hij het zelf is die in levende lijven bij hen was komen lopen? Ze zien het nog steeds niet. Maar langzaam worden hun ogen geopend. Want deze vreemdeling heeft hun de schriften geopend. Heeft zijn kijk op de gebeurtenissen gegeven. Ook deze fase is belangrijk om Gods heerlijkheid te openbaren. Het was als het ware een volgend stapje, waardoor ze Jezus nu ook uitnodigen in hun huis. De vreemdeling wordt gastvrij onthaald. En als hij binnen is, wordt de gastheer. Jezus wordt degene die het brood neemt, die het dankgebed uitspreekt en die het brood begint te breken. Net zoals Jezus dat deed bij de wonderbare spijziging. Net zoals Jezus dat deed aan tafel met zijn leerlingen in de nacht voordat hij werd overgeleverd. Jezus als gast binnengehaald, maar nu als gastheer. Zo komt er ruimte voor het wonder. Ruimte voor de openbaring, omdat Kleopas en zijn metgezel hem hadden uitgenodigd in zijn huis. Heer, blijf bij ons. Heer, kom ook in mijn leven. Kom in mijn huis wonen. Dat mag ook ons gebed zijn vandaag, wanneer we door dat onderbrekende woord van God bekend zijn gemaakt met onze eigen misstappen, met onze beperkte visie, met ons beperkte blikveld. Laat het dan ons gebed zijn: Heer, kom wonen in mijn hart. Kom wonen in mijn huis. Laat die opgestane Heer ook jouw gastheer worden. Een gastheer die zijn lichaam breekt, die zijn bloed laat vloeien voor ons leven. Een gastheer die zichzelf uitdeelt. En zo mogen we ons leven achter hem aangaan. Een leven die niet voor eeuwig in de duisternis hoeft te blijven. Een leven waarin we niet altijd met een waas voor onze ogen hoeven te lopen. Een leven waarin we met onze teleurstellingen juist bij Jezus terecht kunnen. Want hij zal daarnaar luisteren. Jezus zal luisteren naar onze teleurstellingen, naar onze onvervulde verlangens. Maar laten we dan ook de ruimte geven aan dat onderbrekende weerwoord. Ik zou zeggen, laat het maar schuren, zodat je ontdekt, ik ben het zelf die zo lang weerstand bood. Ik ben het zelf die God eigenlijk op afstand hield. Ik kan wel boos blijven op God, maar laat ik nu eens mijn mond houden en luisteren naar zijn woord. Laten we zo ruimte maken voor die trage vragen. Voor de vragen over God in jouw leven. En neem je leven eens onder de loep van het woord van God. Zo wil Christus zich bekendmaken. Hij laat zijn aangezicht lichten en wil ons genadig zijn. Zo wil Christus ons vandaag vreugde geven en nieuwe hoop. Onze blik wil hij richten op hem. En dat zal ons in beweging brengen. Niet als een vlucht, maar juist een omkeer naar Jeruzalem. Want zo deden de Emmausgangers. Ze kwamen direct in beweging en keerden terug naar de andere leerlingen om te vertellen wat ze hadden meegemaakt. Ze konden hun mond niet houden. En daar in Jeruzalem vierden ze de verschijning van Jezus, van de opgestane Heer. Hij was aan Simon verschenen, maar ook aan de Emmausgangers. En zo doen ook wij dat vandaag in de kerk. Vandaag en volgende week en elke zondag opnieuw. En we zeggen het tegen elkaar. Hij is niet dood, hij leeft. De dood is overwonnen, want Christus is opgestaan. Geprezen zij onze opgestane Heer in eeuwigheid. Amen.
Wij willen God danken en voorbeden doen
En wij bidden ook, in onze voorbeden denken we aan het echtpaar van Beem. Het is al genoemd tijdens de afkondigingen. Dick en Jantje van Beem zijn vandaag 30 jaar getrouwd. Een feestelijk moment voor hen en ook voor hun 4 kinderen. U weet ook dat Dick van Beem eind 2018 een zware operatie heeft ondergaan, waarvan hij nog steeds moet revalideren. En daarbij komt dat Dick ook worstelt met een knie die veel pijn geeft. Eigenlijk is een operatie hard nodig. Maar het is eerst wachten op verder herstel van de eerdere operatie. Maar we mogen tegelijk danken voor het moment dat ze nu mogen vieren. Daar willen we in ons gebed bij stilstaan. Laten we samen onze gebeden eindigen met samen het Onze Vader te bidden. Laten we danken en bidden. Trouwe en almachtige Vader in de hemel, wij prijzen U om Uw geduld met mensen, om Uw geduld met ons. Hoe vaak lopen we niet bij U vandaan? Hoe vaak laten we onze aandacht niet door andere dingen opeisen? En is onze blik niet op andere dingen gericht? Misschien bewust, misschien onbewust. Maar we danken U, Heere God, dat U ons steeds weer opzoekt. Zoals U, Heer Jezus, de Emmausgangers opzocht en met hen meeliep, naar hen luisterde. Zoals U zelf hun kijk op de verhalen, op de gebeurtenissen in Jeruzalem liet geven, zo danken we U dat U ons ook op wil zoeken. Als we hier samen zijn in de kerk, waar we bij elkaar en bij U een luisterend oor mogen vinden. Heer, wilt U ons helpen om zoals U dat deed ook echt naar de ander te willen luisteren. Om niet te gauw met ons eigen verhaal te komen. Maar uiteindelijk openbaarde ook U zich aan de Emmausgangers, toen U als gast de gastheer werd. Toen U het brood nam, ervoor dankte en het brak. Toen zagen ze dat U het was, Heer Jezus, die bij hen was. Wij bidden U, vergeef ons onze traagheid. Vergeef ons als we zo vaak eigenwijs onze eigen paden kiezen. En als we toch bij U vandaan lopen, leer ons om oplettend te zijn op woorden van U. Om oplettend te zijn op woorden die ons een andere weg wijzen. Die ons een andere kijk op de werkelijkheid geven. Woorden die onderbreken, die interrumperen. Woorden die misschien wel schuren, maar die ook nodig zijn. Geef, Heere God, dat we daar niet voor weglopen, maar dat we ruimte geven voor die vragen. Wij bidden, Heere God, dat U bij ons blijft. Dat U ons genadig bent, dat U in ons wil wonen, in ons leven, in ons huis. In alles wat we meemaken, onze teleurstellingen, ons verdriet, maar ook onze vreugdevolle momenten. Zo bidden we vanmorgen voor de familie van Beem. We danken U met Dick en Jantje dat ze vandaag 30 jaar getrouwd mogen zijn. Heere God, U bent in al die jaren bij hen geweest. In momenten van verdriet, momenten van zorg, maar ook momenten van vreugde. We danken U dat U hen tot hiertoe hebt geleid. En wij bidden U of U ook hen nabij wilt zijn, ook als Dick nog te maken heeft met zorgen rondom zijn gezondheid, nu hij herstelt van de ene operatie, maar eigenlijk een andere operatie nodig heeft aan zijn knie. Heere God, wil hem daarin nabij zijn. Wilt U hen samen de weg wijzen? Wilt U hen laten merken dat U hun leven draagt, dag aan dag? Wij bidden vanmorgen ook voor het Koningshuis. Gisteren hebben we Koningsdag gevierd dat koning Willem-Alexander jarig is en samen met zijn gezin dat heeft gevierd in Amersfoort. Wilt u hen nabij zijn? Wilt u hen wijsheid geven in de beslissingen die ze nemen? Heer, wilt u hun ook geven een zicht op u? Dat u het bent die ook hun leven richting mag geven. In een moment van stilte brengen wij bij u wat een ander voor ons niet kan verwoorden. En samen besluiten we onze gebeden met de woorden die Jezus ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven. En daarna zingen we lied 110. Nee, we gaan eerst nog luisteren naar kinderen die een tekst uit hun hoofd hebben geleerd. En daarna zingen we lied 110, vers 1, 2 en 3. Maar nu eerst de collecte.
Thank you.
Volgens mij mag ik nog iemand van de kindernevendienst het woord geven om een tekst op te zeggen.
Ja, en waar is Jochem? Oh. Nou, Jochem gaat zo eerst de tekst opzeggen die we de afgelopen tijd hebben geleerd, want die kent hij uit zijn hoofd. En dan gaat hij ook een nieuwe tekst zeggen voor de komende 4 weken. En hoop ik dat hij er zo aankomt.
Ja, is het handiger als we eerst zingen?
Ja, misschien is dat wel een idee.
Dan zingen we eerst lied 110, vers 1, 2 en 3. U zij de glorie.
We hebben deze maand weer een tekst geleerd en die tekst is: laten we daarom het goede doen zonder op te geven, want als we niet verzwakken kunnen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. Galaten 6 vers 9. Maar we gaan deze maand ook weer een nieuwe tekst leren en dat is de tekst: Maar de Heer staat aan mij terzijde als een machtige krijgsman. Jeremia 20, vers 11a.
Dankjewel. Dat klonk heel mooi. We mogen van hier gaan in vrede. Laten we onze harten tot God opheffen en bidden om zijn zegen. De Heere zegene ons en hij behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen. Wij zingen nu nog het Wilhelmus, vers 1 en 6. Dat is gezang 301 uit de bundel 38.